Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
Dit is een BNR-podcast.
Maar je zult maar een boer zijn die bezoek krijgt en iemand die geeft een sporttas met 50.000 euro en zegt: ik heb je schuur voor 3 maanden nodig. Doe je dat? Nou, de krachtigen zeggen: nee, dat doen we niet. Vervolgens wordt er nog een beetje gedreigd en geïntimideerd. En vervolgens druipen ze af.
Dat zijn de oude maffiamethoden die we kennen.
Ja, maar zo'n man, want dat hebben we meegemaakt, een varkensboer die zo is benaderd, die zegt vervolgens tegen de reporters: die zegt, ja, maar denk even met me mee. Om me heen zitten nog 4 van deze bedrijven met schuren. Die andere 4 collega's van mij, die rijden inmiddels in een Ferrari. Ben ik nou gekke Henkie?
Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
Life as the alleged leader of a worldwide cocaine trafficking gang is not easy. Especially when you are simultaneously one of the most wanted men in Europe. Ridwan Tahi was both of those.
Li Fengwei is a phantom because there's only one existing photo.
Carl Li is a Chinese businessman who's been described as a principal supplier of the Iranian ballistic missile program.
Bij een grote politieactie in Dongen zijn de restanten van een drugslab gevonden. Een arrestatieteam viel een huis met een schuur binnen en vond daar het lab. Ook stond er buiten een bestelbus vol met chemisch drugsafval.
De georganiseerde misdaad vormt een bedreiging voor onze samenleving. En dan denken we al gauw aan drugsbendes zoals die van Ridwan Tahi en vroeger aan Willem Hollede. Maar het gaat veel verder dan dat en dat ondermijnt ook onze samenleving steeds meer. Waar hebben we het dan precies over? Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg van mijn 2 gasten. Laura Jasper, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Tom Driessen, hij is voormalig hoofd van de Nationale Recherche en nu strategisch adviseur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
Life as the alleged leader of a worldwide cocaine trafficking gang is not easy. Especially when you are simultaneously one of the most wanted men in Europe. Ridwan Tahi was both of those.
Ja, we hebben afgesproken elkaar te gaan tutoyeren over een heel belangrijk onderwerp. Dat gaat er dus over georganiseerde misdaad en ondermijning. En toch weten veel mensen, toch maar cliché eventjes op tafel leggen. Als je op straat aan 10 mensen vraagt wat is ondermijning. Ik denk dat 9 van de 10 het niet meteen kunnen reproduceren. En dat begrijp ik ook. Hoe zit dat, Tom? Wat is het precies?
Nou ja, het is ook lastig. We hebben er nooit moeite voor gedaan om daar een definitie voor te geven. Maar ondermijning is niet hetzelfde als criminaliteit. Ondermijning is in feite het effect van georganiseerde criminaliteit op onze maatschappij. Georganiseerde criminaliteit waar we in Nederland last van hebben, de laatste 20, 25 jaar, die hebben inmiddels zo'n machtige positie, met name via geweld, intimidatie en aan de andere kant via geld, dat de afspraken die wij binnen onze rechtsstaat hebben gemaakt hier en daar gewoon onder spanning komen te staan. Mensen zijn eerder geneigd om afwijkend gedrag, crimineel gedrag te gaan vertonen.
Maar goed, georganiseerde misdaad, dan denk ik altijd, maar corrigeer mij meteen, maar ik denk voor het gemak altijd, dat is de onderwereld. Ondermijning, dat is onder- en bovenwereld die met elkaar mengen. De onderwereldje, ik heb een bedrijf, ik wil iets openen. En dan, ja, dan heb ik dus mensen nodig, notarissen, makelaars, noem maar op.
Nou, ik vind dat niet direct een vermenging onder- en bovenwereld. Die hebben wel met elkaar te maken. Maar ondermijning is in feite het effect van het enorme vele geld bijvoorbeeld van de georganiseerde criminaliteit, waardoor bedrijven, mensen bewust, maar vaak ook onbewust in dat criminele proces worden gezogen.
Maar in de praktijk denk je dan aan de drugsbendes van Tahi en vroeger Hollede. En dan zeggen mensen, en dat bewijzen de feiten ook, het is nu nog erger, nog grover, er komen over te spreken. Maar gaat het bijna altijd over drugs? Is dat ook echt wel de kern of gaat het over veel meer?
Nou, het is wereldwijd niet overal hetzelfde. In West-Europa en Nederland gaat het natuurlijk veel over drugs. Maar ik wil inderdaad hier ook wel het beeld corrigeren. Dat georganiseerde criminaliteit is niet hetzelfde als drugscriminaliteit. Drugs spelen een hele belangrijke rol in de georganiseerde criminaliteit. Maar er zijn ook vele andere vormen waardoor de georganiseerde criminaliteit hun positie bouwt.
Maar toch is dat wel een belangrijk, omdat drugs echt de belangrijkste is. Ja, ik kan zeggen de kern, maar in percentages uitgedrukt. Kun je dat uitdrukken? Kun je zeggen 80% gaat over drugs of niet? Of gaat de helft over drugs?
Nou, nogmaals, vanuit welk perspectief, Nederland of mondiaal. Er zijn wel eens onderzoeken gedaan op wereldschaal over waar de georganiseerde criminaliteit zijn geld aan verdient. En nogmaals, puur gemiddeld over op wereldschaal zie je dat de drugshandel eigenlijk maar 27% van de totale opbrengsten oplevert, wereldwijd. En dat kan natuurlijk regionaal anders zijn. En ik snap best in West-Europa en in Nederland met de invoer van drugs voor die enorme markt achter ons, dat het hier in Nederland anders ligt en dat drugs veel belangrijker zijn.
Maar mondiaal heb je dus mensenhandel, mensensmokkel, ja, wapenhandel.
Zelfs, ja, mensenhandel en zelfs dat neemt niet zo'n groot deel in. Maar laten we niet vergeten vervalsingen. Er zullen heel veel mensen niet direct beelden bij hebben, maar tabak, medische apparatuur en dat soort zaken. De opkomst op dit moment van mineralen. In het verleden goudhandel, illegale houtkap. Maar tegenwoordig met de elektrificering van de hele wereld, de grondstoffen voor accu's en dergelijke, gaan een enorme rol spelen. Overal waar economische winst valt te behalen, zal de georganiseerde criminaliteit ook een belangrijke rol gaan spelen.
Nou goed, dus duidelijk heel goed om dit even aan te geven. Zeker mondiaal is het veel breder dan we vaak denken. In Nederland ligt de nadruk op de drugs. Laura, vanuit HCSS hebben jullie onderzoek gedaan naar het fenomeen. Kijk, dan gaat het om grote internationale netwerken. Maar wat zie je daar dan precies in?
Wat zien we daar precies in is eerst en vooral dat deze netwerken en georganiseerde misdaad per definitie, die zijn internationaal. Het wordt vaak vanuit het Nederlands perspectief besproken of vanuit het drugsperspectief besproken. Maar een belangrijk onderdeel hiervan is dat dit allemaal met elkaar verbonden is. Dus de criminaliteit die zich voordoet in Nederland, die is verbonden met criminaliteit in Italië, die is verbonden met criminaliteit in Turkije. Drugscriminaliteit is daar een onderdeel van. Maar om aan drugscriminaliteit te kunnen doen, is ook bijvoorbeeld tabaksmokkel nodig, waar heel veel geld mee verdiend wordt.
Dus bijna een soort NAVO van de criminaliteit.
Het is transnationaal. Het is de georganiseerde misdaad, georganiseerde criminaliteit, die is per definitie internationaal. En die vormen en die stromen van georganiseerde criminaliteit, die lopen ook heel vaak in elkaar over.
Alleen iets in kaart brengen, dat vroeg ik je ook. En denk ik, hoe kan dat? Want zo duidelijk is het niet. Het is heel erg lastig als je ergens aan de eis van evidence-based moet voldoen. Hè, dat we het echt kunnen zien en waarnemen ook. En kunnen tellen en een cijfer op kunnen plakken. Dan is dat, lijkt me dat hier heel moeilijk. Hoe gaat dat dan?
Dat is inderdaad moeilijk, omdat georganiseerde criminaliteit per definitie in de schaduw zich voordoet. Dus per definitie proberen deze netwerken en deze groepen de autoriteiten te ontlopen. Dat is deel van hun doel. Dus om die dan te gaan te bekijken, dan richten we ons op een aantal onderdelen. We hebben tekst en cijfers. Tekst, dat is kijken naar taal. Taalgebruik, wanneer het op georganiseerde misdaad aankomt, is heel erg belangrijk. Er is een gedeeld taalgebruik in deze allemaal verschillende groepen die dat, zeg maar, op een cryptische wijze spreken over drugs. Die gaan niet cocaïne zeggen, die gebruiken een ander woord. Die gaan niet wapens zeggen, die gebruiken een ander woord. Dus één manier om daar naar te kijken is om te kijken naar taal. Een goed voorbeeld daarvan is twee onderzoeken die in Nederland en België gelopen hebben. Sky ACC-onderzoek en EncroChat, waarbij dat 3 jaar lang de autoriteiten hebben 3 jaar lang cryptische berichten kunnen volgen tussen georganiseerde misdaadgroepen en hebben daar heel veel kunnen leren. Dus taal is een heel belangrijk onderwerp, omdat cijfers, data, kwantificeerbare data, gewoon heel erg moeilijk te vinden is als het over illegale stromen aangaat. Zelfs geld is allemaal in het dark web, zoals we dat in jargon zeggen. Dus het is inderdaad moeilijk. Maar een gedeeld taalgebruik en een gedeelde aanpak is zeker stap nummer 1.
Maar op het moment dat je de taal onder de knie hebt, dus weet hoe ze met elkaar communiceren, dan gaan zij dat natuurlijk ook weer aanpassen. Maar ik bedoel, dat is bijna misschien flauw om te zeggen dat het altijd zo gaat. Maar dan probeer je weer op dezelfde manier erachter te komen. En dat kan je helpen, maar in welke zin precies?
Dus je maakt een heel belangrijk punt, is zij passen zich altijd aan. Als wij ons aanpassen en wij vinden een nieuwe manier, dan gaan zij zich ook aanpassen. Zo gaat dat nu eenmaal in de geglobaliseerde wereld. Dus hoe pakken we dat aan? Dat is, daar is eigenlijk een alomvattend lange termijn strategische visie op georganiseerde criminaliteit voor nodig. En dat is iets dat in tegenstelling tot terrorisme, tot het aanpak van klimaatverandering, tot antinucleaire wapenverdragen, transnationaal, internationaal, strategisch beleid of visie op internationale criminaliteit, die is eigenlijk meestal afwezig. dat zien we niet terug. En dat is heel belangrijk in het tegengaan van deze dreiging. Want het vormt echt wel een dreiging. Die ondermijning als reactie of als uitloop van georganiseerde criminaliteit. Want het is denk ik heel belangrijk om te zeggen dat voor de groepen, voor de internationale de georganiseerde criminaliteit, die ondermijning is niet hun doel. Hun doel is geld, geweld, gezag.
Ondermijning is een middel.
Ondermijning is een uitloop daarvan. Ondermijning is iets dat voortvloeit uit deze activiteiten. Maar het doel van deze georganiseerde criminaliteitsgroepen of netwerken is niet de ondermijning.
Ondermijning is bijna collateral damage.
Ondermijning is bijna collateral damage. Want het werd net ook al aangehaald van deze groepen hebben ook facilitators nodig. Die samenkomst van onder- en bovenwereld. Ja. Dat is of vrijwillig of niet vrijwillig, bewust of onbewust, zijn er facilitators nodig tussen onder- en bovenwereld. En dat kan zorgen voor een enorme druk op de democratische rechtsorde met ondermijning en door ondermijning.
Laten we even teruggaan naar het nationale perspectief in Nederland, Tom, waar de drugs dus een hele grote rol spelen. En het is belangrijk om het perspectief echt even goed neer te zetten. Want door alle aandacht voor bijvoorbeeld Taki, voor de moord op Peter R. de Vries, op Dirk Wiersum, hebben wij het idee dat er ook veel meer aan de hand is nu dan bijvoorbeeld 20, 30 jaar geleden. Is dat ook zo? Of krijgen we dan een vertekend beeld?
Nou, het is denk ik beide. Laat ik even onderschrijven dat georganiseerde criminaliteit is a priori altijd internationaal. En enige tijd geleden, zeg maar 30 jaar geleden, kenden we eigenlijk alleen maar de Italiaanse maffia en de Chinese triades. En sinds die tijd, met name door de opkomst van drugs, hebben criminele organisaties vanuit Colombia, Zuidwest-Azië en dergelijke leren kennen. En langzamerhand is ook het machtscentrum van die Latijns-Amerikaanse landen en Aziatische landen is verschoven ook naar Europa. Dus je ziet dat het niet door de Colombianen gebeurt te verholen en hier in Nederland de drugs aankwamen, maar dat met name ook de hele handel en de hele aansturing van dit soort organisaties ook vanuit Europa plaatsvonden. Dat is wel een ontwikkeling en daardoor zie je dat na de Klaas Bruinsma's we nu te maken hebben met een categorie criminelen die best wel zwaar zijn. Waar we die complexe activiteit uitvoeren, waar wij als politie denk ik nog steeds zeer succesvol in zijn, maar wel heel erg ons best voor moeten doen om achter die groepen te komen.
Maar waar jullie als politie ook minder grip op hebben dan in het verleden?
Nee, dat denk ik niet. Het wordt steeds complexer. Het is een wapenwetloop om, zoals Laura net zei, om constant erachter te komen wat ze aan het doen zijn en dergelijke. Maar dat lukt ons goed. Ik vind wel in de breedte dat we voldoende zicht moeten hebben op alle dreigingen. Dat het niet meer kan, zoals in het verleden, dat we een aantal goede slagen toebrengen in beslagnames. Mensen aanhouden en dat het daarmee dan beheersbaar is gebleven. Het is te enorm geworden. Dus we zullen wel in onze aanpak moeten nadenken over een wat meer strategische benadering. Het tweede is dat we worden geschrokken door incidenten. Je noemde het net moorden, liquidaties. Ja. Als je historisch kijkt, zie je dat inderdaad toeneemt. Maar dat er eigenlijk een redelijk continue trend zichtbaar is. Ik zeg wel eens, laten we niet vergeten dat een kleine 20 jaar geleden er al met een granaatwerper op de rechtbank Amsterdam werd geschoten. Dat er toen ook al, 15, 20 jaar geleden, met een granaat op het mediakantoor van de Telegraaf werd geschoten. Ja. Dus dat soort zaken vonden ook al plaats. Alleen je ziet telkens een nieuwe gradatie ontstaan en je ziet ook dat de functionaliteit gaat veranderen. Daar waar het vroeger interne liquidaties waren binnen Colombiaanse organisaties omdat er een partij was kwijtgeraakt, zie je dat het ook een middel is om elkaar te bevechten, liquidaties, of te martelen, martelkamers. Dat er een publiek facet bij komt. We liquideren niet in een achterkamertje, maar we doen het op straat, in de buurt van een school. En we laten zien hoe we zijn. En zo zie je dat intimidatie ook een steeds belangrijke rol speelt. Dus met andere woorden, het wordt groter, het wordt complexer, het wordt lastiger. Ik vind nog steeds dat de kwaliteit van de opsporing behoorlijk groot is en hoog is. Maar we staan wel aan de vooravond om na te denken over een andere benadering van deze enorme dreiging. Wat meer is dan alleen maar drugs en geweld. Want we hebben het nog niet over gehad, maar dat is een enorme dreiging om onze maatschappij waar het gaat om.
Nee, maar we hebben heel veel zaken nog niet gehad. Je noemt ook in deze analyse heel veel zaken waar we allemaal op terug gaan komen.
Bij een grote politieactie in Dongen zijn de restanten van een drugslab gevonden. Een arrestatieteam viel een huis met een schuur binnen en vond daar het lab. Ook stond er buiten een bestelbus vol met chemisch drugsafval. Bij de actie is een 23-jarige man uit Hoeve opgepakt.
Ja, dit is een voorbeeld wat we op dit moment zien. Nu gebeurt het allemaal en Als ik de publicaties over jou lees, waar jij wel eens wat over zegt, heb je dat genoemd de verpaupering van de georganiseerde criminaliteit. Maar wat bedoel je daar precies mee?
Nou, volgens mij heb ik genoemd, ondermijning is de verpaupering van onze maatschappij.
Ja.
De machtsmiddelen van de georganiseerde criminaliteit zijn eigenlijk heel simpel. Ze willen macht en ze krijgen dat door geld en geweld. En het geld is een verdienmodel. En tegenwoordig krijg je heel veel geld, kun je verdienen door drugs. Maar als drugs morgen niks meer waard zijn, dan gaan ze over op een andere handel waar ze geld mee kunnen verdienen. Nou, dat geld en dat geweld, dat hebben een enorme impact op onze maatschappij. Een klein voorbeeldje. U had net, hebben we het over een drugslab gevonden. Maar je zult maar een boer zijn die bezoek krijgt. En iemand die geeft een sporttas met 50.000 euro en zegt, ik heb je schuur voor 3 maanden nodig. Doe je dat? Nou, de krachtigen zeggen, nee, dat doen we niet. Vervolgens wordt er nog een beetje gedreigd en geïntimideerd. En vervolgens druipen ze af.
En de oude maffiamethode die we kennen.
Ja, maar zo'n man, en dat hebben we meegemaakt, een varkensboer die zo is benaderd, die zegt vervolgens tegen de reporters, die zegt, ja, maar denk even met me mee. Om me heen zitten nog 4 van deze bedrijven met schuren. Die andere 4 collega's van mij, die rijden inmiddels in een Ferrari. Ben ik nou gekke Henkie?
Ja,
nou, dat is de ondermijning. Dat is de verpaupering.
Nou ja, de verleiding van die kant wordt heel groot om dan mee te gaan doen. Dat zie je bij jonge kinderen ook. Daar kunnen we het straks ook nog wel wat uitgebreider misschien over hebben. Maar betekent dat, kijk, laten we dan ook maar grote woorden gebruiken. Dan is meteen iedereen wakker geschud. Betekent dat dan ook dat de rechtsstaat hier onder druk staat?
Nou, ik vind dat, zonder het dramatisch te doen, dat de rechtsstaat onder druk staat, dat het echt een noodzaak is voor ons om nog betere antwoorden te geven op deze dreiging. En we doen enorm ons best. Het lukt ons. Net mondjesmaat. Hè. We kennen alle problemen met de drugs in de havens en dergelijke. Maar we zullen toch wel moeten zorgen dat wij mee ontwikkelen in hoe we deze dreiging toch redelijk kunnen blijven beheren.
Ja, Laura, want is inderdaad die verleidingen, daar kunnen wij heel boos over worden. Wij zullen allemaal roepen, misschien de mensen die ook nu luisteren, ik ben daar niet vatbaar voor, maar dat denken we altijd. Als je in de praktijk mee geconfronteerd wordt, is het vaak anders. Ook bijvoorbeeld, je krijgt geen vergunning. Ik las ook een verhaal over een zorgboerderij. En dan komt er opeens iemand en die geeft jou inderdaad de grote zak geld. Die zegt, kijk, die bezorgboerderij, hier krijg je wel gewoon een lening voor. Dan kun je hem wel openen, maar ik wil er achterin wel ruimte, een schuurtje waar ik een drugslab kan openen. En je moet me ook rente betalen, noem maar op. En je zit gewoon in dat web vast. Vind jij de woorden van Tom Driessen te groot over die rechtsstaat? Of zeg je, nee, die onderschrijf ik volledig. Rechtsstaat staat onder druk.
Nee, die onderschrijf ik zeker. De rechtsstaat staat onder druk. En ik denk met een voorbeeld zoals deze boeren, een belangrijk gegeven daarbij is, het kan zowel vrijwillig als onvrijwillig zijn. Ofwel is het een grote tas met geld dat ze laten zien, of een foto van vrouw en kinderen. Dus meedoen, zeg maar, de normvervaging, kunnen we spreken over normvervaging bijna als het gaat over georganiseerde criminaliteit. Het is de drempel, die is heel erg laag. Dus dat komt door een aantal zaken, van waarom is die drempel dan zo laag? Ja, het is makkelijk veel geld verdienen, zeker als we het hebben over jongeren. Dus de roep die is heel erg.
Maar jongeren, die noemde ik net ook al. Dat betekent dat het verhaal is, vergeleken met holleden, die periodes worden vergeleken, gaat het nu heel snel. En bij scholen, iedereen bij scholen die oplet, weet het ook. Je wordt op je 12 of 13 al geronseld. En dan mag je gewoon die rotzooi rond gaan brengen. Daar krijg je goed voor betaald. Dus waarom zou jij vakkenvullen worden in een supermarkt? En zo ben je elkaar aan het opnaaien. Is dat een beetje het verhaal?
Het is zeker met jongeren, zeker met minderjarigen, zien we dat die roep die is heel erg hoog. Die drempel die is laag. En die normen zelf die vervagen ook. Of dat je nu vakken gaat vullen in Albert Heijn. Of je gaat uithaler worden in de haven van Rotterdam. Dus die tweespeling van uithaler of vakkenvuller. Die is zeker wel aanwezig. En dan spreken we niet alleen over geld, maar ook over, zeker als het over jongeren gaat, met dat is een groep. Men komt terecht in een groep. Men gaat spreken over, oké, dit biedt een toekomst. Voor hun is het een toekomstperspectief die vaak bij jongeren gewoon uitblijft. En die normvervaging, die zien we zowel terug bij mensen die echt actief gaan meewerken, zowel vrijwillig als onvrijwillig, met georganiseerde criminaliteit. Maar dan moeten we ook aan de andere kant de kanttekening maken van die 12-jarige of die 14, 15-jarige die op brommertjes de drugs gaan rondtelen.
Ja.
Die gaan die drugs wel effectief aan iemand geven. Dus als iemand nu, zo gemakkelijk op je telefoon, je gaat drugs bestellen, de personen die uiteindelijk vervolgd gaan worden, dat zijn die 13, 14-jarigen die de drugs komen leveren op hun brommertjes, maar die gingen in eerste instantie ook wel ergens naartoe. Dus die komen ergens vandaan en die gaan ergens naartoe. En het hele, zeg maar, het gedoogbeleid dat rond het drugsbeleid is ontstaan, die normvervaging, die zien we in alle lagen van de samenleving terug.
Maar alle lagen van de samenleving in Nederland, of zie je het ook in andere Europese landen gebeuren?
Het is zeker ook in andere Europese landen. De stopwoordjes of de buzzwords van ondermijning, narco-staat, die komen heel vaak terug. Die worden ook heel vaak in de Nederlandse context gebruikt. Om daar een kanttekening bij te geven, zoals Tom het ook al aangaf. Het is zeker niet nieuw. In 1996 werd Nederland...
Frankrijk, hè?
Frankrijk, inderdaad.
Ja, dat is
inderdaad. De Franse president Chirac die besprak Nederland alles zijn de eerste narco-staat van Europa.
Het was wel een relletje volgens mij in die tijd. Dat is lang geleden, maar zeker. Dat herinner ik me nog. Maar was het totale onzin uit de lucht gegrepen of zat er toen ook al wat in?
Er zit altijd, zeg maar, het is altijd waar rok is vuur. Nu, om daar ook een kanttekening bij te maken.
Nou, ook dat is heel vaak niet waar, maar gewoon even dat nee, ik snap wat je doet.
Maar is het dan erg, zo heel erg erg? Van, ik zou nu ook niet willen zeggen dat we aan de rand van de afgrond staan. Want zoals Tom ook aanhaalde, de opsporing en de diensten en de politie die doen heel goed werk. En het is ook een vraag van, er komt nu veel in het nieuws en we vinden heel erg veel terug. En we doen veel onderschepping in de havens van Rotterdam en Antwerpen. Ja, dat komt ook omdat de opsporingsdiensten ook beter worden. Dus hoe meer dat je kan opsporen, meer dat je vindt, hoe meer dat je natuurlijk ook in het nieuws komt. Maar dit is de tendensen die we hier zien in Nederland, dat is iets dat we ook zien in de haven van Antwerpen. Dat ze ook zien in Hamburg. En die drie zaken, dat is dus Antwerpen, Rotterdam, Hamburg, die hebben allemaal een haven gemeen. Dus ja. Een van de redenen van waarom komt Nederland, België ook bijvoorbeeld, zoveel in contact met die drugscriminaliteit, is infrastructuur.
Ja.
We zijn doorvoerlanden voor goederen, zowel legaal als illegaal.
Misschien aanvullend, dat is een heel goed punt. Kijk, even de perceptie. Er is geen drugshandel en geen georganiseerde criminaliteit in relatie tot Nederland. En apart met België of met Duitsland of met Frankrijk. De georganiseerde criminaliteit, als je kijkt naar de drugscriminaliteit, neem de Colombianen als voorbeeld. Die zijn begonnen om cocaïne te exporteren. Waarbij je ziet dat ze markt hebben. Net zoals een gewone multinational. De Verenigde Staten is de eerste markt. Europa is de tweede markt. En we hebben wel eens geanalyseerd van hoe werkt dat dan in de markt. Het interesseert ons hun helemaal niet of ze Nederlandstalig zijn of Engelstalig of dergelijke. Maar ze kijken waar ze hun drugs het makkelijkst binnen kunnen brengen.
Ja.
Nou, dan blijkt in het verleden dat landen als Spanje, België, Nederland en later ook Oost-Europese landen daar heel goed voor waren. Je kunt ook kijken vanuit financieel oogpunt, waar laten ze hun geld witwassen? Hoe zorgen ze dat die opbrengsten weer terugkomen? Van waaruit coördineren ze hun activiteiten? Nou, het is een beetje simpel om daar waar de drugs worden gevonden aan een land te komen, om te zeggen dat is narco-staat. Nee, als Europa zijn we op dit moment aan het afglijden.
Het Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Woensdrecht. Ik ben Pascal en ik sta hier met Jikke van KPN. Jikke, er wordt hier druk gebouwd.
Ja, dat klopt. Eneco bouwt hier zonnepark Kabeljauwbeek. En de stroom daarvan wordt straks aan ons geleverd.
Dat is mooi, maar jullie gebruiken nu toch al groene stroom?
Zeker. Op een dag met weinig zon staat er vaak veel wind. En andersom. Door die bronnen te combineren, zorgen we dat duurzame opwek en het verbruik ervan op meer momenten van de dag gelijk loopt.
Dus op deze manier kunnen we groener internetten, niet alleen als de wind waait, maar ook als de zon schijnt.
Ja, want wij geloven in de volgende stap. In het echt uitbannen van fossiele brandstoffen. En daarom breiden we onze stroomvoorziening uit met dit nieuwe zonnepark.
En zo werkt KPN samen met Eneco aan klimaatambities. Ook iets voor jouw bedrijf? Kijk voor meer inspiratie op eneco.nl/klimaatambities.
Li Fangwei is a phantom because there's only one existing photo.
Carl Li is a Chinese businessman who's been described as a principal supplier of the Iranian ballistic missile program.
Despite intelligence services from all around the globe hunting him already for more than 2 decades.
Ja, dus oorlog in Oekraïne, Midden-Oosten, Afrika, de Sahel, dreiging van Iraanse nucleair wapen. Ik zal nog een paar vergeten natuurlijk, want er is wereldwijd heel veel aan de hand. Wat voor effect hebben die op de internationale georganiseerde misdaad, Laura?
Zo'n oorlogen of conflicten die geven de kans aan georganiseerde criminaliteit, aan groepen om te floreren. Dus een beetje net zoals goochelaars hebben georganiseerde criminaliteit, die hebben heel erg veel aan verbloeming, aan afleiding. En zo'n conflicten die zorgen voor afleiding, zorgen voor andere prioriteiten. Dat gaat van andere prioriteiten tot letterlijk het onderbreken van de smokkelroutes. Dus de huidige oorlog Rusland-Oekraïne. Daar loopt een frontlinie nu tussen die smokkelroutes. Dus door de routes loopt de frontlinie in.
Maar dan hoop je dus dat je internationale misdaad ook internationaal kunt bestrijden. En gelukkig zit die Tom aan tafel, want die was ooit hoge functionaris bij een belangrijke Europese opsporingsdienst, namelijk Europol. Dus dan kun je dat ook vanuit dat perspectief weer bekijken. Wat betekenen die internationale lijnen voor het recherchewerk?
Nou, wat ik al zei, bestrijding internationaal georganiseerde criminaliteit is internationaal, hè, zoals ik al zei. Dus je zult dat afhankelijk van wat je wil bereiken, zul je dat met elkaar moeten oplossen. Voordat ik hier verder antwoord op geef, even over het conflict. Conflicten waar we op dit moment ook in de wereld mee te maken hebben, zorgen inderdaad altijd voor niet alleen afleiding, maar het zijn ook wel punten waar georganiseerde criminaliteit enorm gebruik van maakt.
Het beeld van de goochelaar van Laura, ja, dat staat dat me is, nu helder voor ogen. Dat vergeet ik niet meer.
Dat is de afleiding, maar het wil ook zeggen dat er goederen schaars worden. Nou, georganiseerde criminaliteit floreert bij schaars goederen. We hebben bekeken dat in een strategisch kenniscentrum, dat overal waar...
In Vlissingen,
ja. Wat we hebben opgericht. Overal waar internationale sancties, politieke sancties worden toegepast, maak je dingen moeilijker. Dat is goed. Politiek, geopolitiek is dat goed. Maar de georganiseerde criminaliteit maakt er gebruik van. Dus op het moment dat dit soort conflicten plaatsvinden, en daar hebben we het ook over gehad, ook binnen HCSS, dan zullen we ook moeten nadenken van wat voor nieuwe markten biedt dat voor de georganiseerde criminaliteit. En wat gaan we doen? Nou, dat besef is vaak nog onvoldoende aanwezig. En vaak als we wat verder zijn en we hebben daar de effecten gaan we zien, is de aandacht voor die aanpak en die bestrijding georganiseerde criminaliteit. Maar dat kan vaak veel eerder. Nou, en daarvoor heb je inderdaad internationale samenwerking nodig.
Internationale samenwerking hebben we op alle gebieden nodig. Maar we zien dat dat niet lukt en uitgerekend in Europa niet. En we weten nu ook allemaal hoe dat komt. En alle gemopperen in Brussel, vaak terecht, vaak niet. Maar heel vaak ook terecht. In dit geval werkt dat dan wel beter dan in alle andere gevallen? Bijvoorbeeld klimaat en noem maar op.
Nou, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat er nog heel veel verbeterd kan worden. Maar een belangrijk item in dit geval, waar het gaat om politie, justitiewerk in bestrijding georganiseerde criminaliteit, is dat we gewend zijn om op operationeel niveau samen te werken. En wat ik daarmee bedoel is dat als we samen achter dezelfde verdachte aan zitten, dan wisselen we informatie uit, we wisselen kennis uit en we proberen hem gezamenlijk te pakken. Op dit niveau proberen we wat meer aan de voorkant te komen om te zorgen dat we echt de georganiseerde criminaliteit kunnen bestrijden. Want het is niet meer zoveel mogelijk drugs aanpakken of zoveel mogelijk verdachten aanhouden. We zullen echt het probleem in zijn volledige omvang inzichtelijk moeten maken en dan met elkaar, en dat is internationaal, moeten zeggen, als jij dit doet, dan doe ik dat. En als je dit bereikt...
Maar wat is iets nieuws wat je kunt doen? Bijvoorbeeld in Nederland kwam opeens op afpakken. Dan worden er een paar persberichten verzonden vanuit de politie, openbaar ministerie, en dan denk je, nou, goed idee. Want dan pak je ze keihard, dat willen ze niet. Ze willen al die luxe goederen ook heel graag hebben. Die drie Ferraris, en die pak je gewoon af op het moment dat je ze arresteert. Ja. Is dat een van de... Past dat in een strategisch plan, of zeg je, dat is een kruimel?
Nee, ik denk dat het wel past. Je ziet dat er heel veel initiatieven zijn, internationaal ook op dit vlak. Maar wat we missen is een samenhangend gebeuren, zodat je over deze activiteiten heen kijkt en jezelf de vraag stelt, welke schade brengen we ze nu toe? Kijk, je moet het toch een beetje zien als multinationals, deze internationale criminele bendes. En ik zal het merk niet noemen, stel je hebt een grote hamburgerketen, die werkt internationaal.
Nee, je mag niet McDonald's zeggen, dat kan niet.
Nee, nou, dat zou ik dus ook niet zeggen. Maar, nee. En wij zijn heel druk bezig met elkaar om zoveel mogelijk mensen met hamburgers van de straat te halen. Dan zullen we waarschijnlijk toch niet succesvol zijn in deze keten aan te pakken. Nou, vervolgens gaan we eens kijken van, we houden een cachère aan. Nou, op het moment dat we die afvoeren, staan er 3 of 10 anderen klaar om die baan in te voeren. Vervolgens houden we een vrachtwagen met grondstoffen aan. Nou, dat alles bij elkaar is...
Die hele keten.
Ja, je probeert wel meer te doen, maar uiteindelijk zul je de vraag moeten stellen, hebben wij voldoende zicht op die multinational? En wanneer brengen we ze nu schade toe? En dan is het wel de vraag of alleen blijven doen wat we op dit moment doen, alleen maar drugs blijven in beslag nemen, alleen maar mensen proberen aan te houden en in de cel te zetten, of dat voldoende is om deze internationaal functionerende organisatie met enorme hoeveelheden geld, of we op dit moment voldoende in staat zijn om die echt schade toe te brengen.
Nee, er zijn andere mogelijkheden, Laura, dat weet je ook. Onlangs natuurlijk Femke Halsema, internationale conferentie in Amsterdam van de plaats. En toen ging het over, althans dat waren natuurlijk de krantenkoppen, dat blijft hangen bij iedereen. Cocaïne moeten we gaan legaliseren. Mensen hebben daar meteen allemaal een mening over. Die discussie loopt al heel erg lang. Maar dan ben je van alle gedoe meteen af. En heb je ook niet meer met dat vreselijke woord capaciteit te maken. Want hoe goed je ook bent, als je te weinig mensen hebt, kun je ook niet genoeg uitrichten. Is dat een goed idee, zo'n goede denkrichting, of moet je dat onmiddellijk wegstrepen?
Ik denk dat in die denkrichting wordt er heel snel een grote stap gemaakt. Want men gaat direct zeggen van we gaan het legaliseren. dan ga je een heel aantal tussenstappen overslagen. En dan ga je ook eigenlijk, dan ga je weer zeg maar drugscriminaliteit gaan associëren als zijnde drugscriminaliteit, dat is georganiseerde criminaliteit in het algemeen. Terwijl dat niet zo is. We hebben het hier al een aantal keer laten vallen. Geld is het belangrijkste. Dus als drugs niet meer de grootste inkomensstroom gaat genereren, ja, dan gaan ze wapens verhandelen of tabak of weet iets anders.
Maar dus dat is een argument dat natuurlijk heel vaak door politie en justitie al gebruikt wordt in dit debat. En dat vindt de andere kant dan weer heel erg. Maar wat jij zegt is wel interessant, dat hoor ik eigenlijk veel te weinig. Het is altijd zwart-wit. Hè? Het is of het een of het ander. Je zegt, oh, klinkt het saai. Nee, er zijn heel veel tussenstappen. En dat is een veel betere oplossing. Maar wel tussenstappen richting uiteindelijk legalisering. Of hoeft het nooit zo ver te komen?
Dat moet niet per se legalisering zijn. Ik denk, je zegt het net heel zwart-wit. Terwijl het grijze gebied is hier het gebied dat de problemen veroorzaakt. Het grijze gebied tussen onderwereld en bovenwereld. Het grijze gebied tussen, je mag wel de drugs gebruiken, maar je mag ze niet verhandelen. Dat grijze gebied, dat ga je niet oplossen door legalisering. Want dan is er weer een andere manier om meer geld te gaan verdienen. En dan verplaatst de georganiseerde criminaliteit zich gewoon naar een andere plaats.
En hetzelfde verhaal geldt eigenlijk voor wapens. Hè? Want landen steken nu heel veel geld door. De defensiebudgetten gaan omhoog. Begrijpelijk, om alle redenen. Alles wat er nu gebeurt, geopolitieke ontwikkelingen. Maar ja, dat zou je kunnen zeggen. Nou, dat kan de criminele milieu ook enorm schaden. Maar ook dat helpt dan niet volgens deze theorie van jou. Want dan gaan ze weer op zoek naar iets anders.
In het algemeen gaat de georganiseerde criminaliteit altijd op zoek gaan naar hetgene dat hun het meeste geld gaat opleveren. Het meeste geld, het meeste gezag, het meeste macht. Of het nu drugs of wapens is, dat maakt in principe niet uit. Het is niet omdat je gaat focussen op alleen het drugsprobleem oplossen, dat je ineens de gehele georganiseerde criminaliteit gaat oplossen. Het is niet omdat je alleen gaat focussen op wapens, dus zeg maar defensiebudgetten. Dat is iets heel anders dan de georganiseerde criminaliteit die met wapenhandel te maken heeft. De wapenhandel op zichzelf, dat gaat zo ver. En dan is een voorbeeld van de vroege, zeg maar de voorbije oorlog in Joegoslavië. Dus die wapens die daar toen gebruikt worden, men noemt in vaktermen zijn dat legacy weapons. Het zijn wapens die je ziet dat in eerste instantie gebruikt werden in een conflict. Ja, die wapens zijn nog altijd in omloop. Dus het is geen zwart-wit waterdicht idee. Het is een aantal keer op tafel gekomen weer. Het is een strategisch alomvattende lijn is hiervoor nodig. Het is niet alleen dit of niet alleen dat we alles gaan oplossen. Het is geen one solution fits all.
Maar wat we wel nodig hebben is natuurlijk nog betere opsporing, Tom. Want dat is, mensen zullen dat horen, dat denk ik natuurlijk ook altijd. Zo ben je een beetje opgevoed als journalist. Ja, natuurlijk, jij vanuit jouw positie gaat roepen hoe goed het is. Maar we weten als journalisten ook allemaal dat inderdaad, als het misgaat, dan gaat alle aandacht daar naartoe. Dat heel vaak heel goed gaat. Er worden waanzinnige successen ook geboekt. Alleen één, ik heb ook veel van mensen gesproken die daarover klagen en begrijpelijk. Want het geldt op alle gebieden. We hebben met arbeidskrachten te maken. Dus ook bij politie en justitie. En vandaar dat woord capaciteit. Ik zou een ander woord verzinnen. Je hebt gewoon veel meer mensen nodig. En waar haal je die vandaan? Die zijn zo belangrijk. En er wordt dan geroepen, ja, ook een rapport van de CER. Onlangs komende 2-3 decennia zal het aanhouden. En het is heel lastig. En dat betekent misschien wel dat je harde keuzes moet maken. Dus sommige zaken gewoon niet meer aanpakken.
Nou ja, dat zal zo. Dat doen we nu natuurlijk ook. Er is een enorme hoeveelheid informatie over wat we zouden moeten doen. En we kunnen daar maar een deel van doen. Nogmaals, ik denk dat de kwaliteit van de opsporing in West-Europa en Nederland redelijk hoog is. Maar als we kijken naar de dreiging van de georganiseerde criminaliteit, is die dusdanig dat ik vind dat we niet achterover kunnen leunen.
Maar hoe kan dat beter?
Nou, de term ondermijning viel. Hè. We zeggen dus, we zijn een stapje verder. We zien dus niet alleen maar georganiseerde criminaliteit, maar we zien de effecten daarvan op onze maatschappij. Ik heb het al gezegd, het is een beetje de verpaupering van onze rechtsstaat, van onze maatschappij. Ik vind het ook het gemak wat in onze maatschappij zit. Dat is ook ondermijning. Hè? Het gemak waarmee we allemaal denken van, oh, dat is wel leuk. Ik noem als voorbeeld van, we kennen toch allemaal wel ergens in onze omgeving iemand of een familie met 6 auto's en 2 boten en 5 keer per jaar op vakantie. En we glimlachen er ook nog bij.
Nee, dat is zeker.
Nou, en dat is, dat is op zich allemaal wel grappig.
Ja, maar gewoon wegrelativeren terwijl je daar juist niet moet doen.
Nee, maar dat we daarover glimlachen en denken, oh, het zal wel, god, dat heeft toch wel knap gedaan. Hè? Geen idee hoe die aan zijn geld komt. Maar we vinden dat allemaal tussen aanhalingstekens normaal worden in onze maatschappij. Nou, dat is die ondermijning. Dat er zoveel geld en zoveel verleiding is.
Maar dit gaat echt over waarde normen die je nu zegt. Die moeten we toch echt bijstellen.
Nou ja, vandaar dat ik wel eens heb gezegd, en ik heb die term ook wel eens genoemd. Je moet niet alleen maar keihard die georganiseerde criminaliteit aanpakken. Die floreert ook bij de basis die ze hebben in onze maatschappijen. Je zult aan de andere kant ook veel gerichter dan nu toe werk moeten maken van de weerbaarheid in onze maatschappij. Weerbaarheid van personen, weerbaarheid van onze instituties. Het geloof in onze instituties moet hoog zijn. En die samenhang van die twee speerpunten. Om een voorbeeld te geven. De minister heeft geld ter beschikking gesteld voor kwetsbare jeugd. De minister heeft geld ter beschikking gesteld voor de aanpak georganiseerde criminaliteit. Die twee hebben met elkaar te maken. En je zou die in verlengde van elkaar graag willen zien. Dat de jeugd die nu wordt verleid om inderdaad geen vakken meer te vullen, maar andere dingen te doen, dat je daarmee bezig bent. Niet zomaar om ze van de straat te halen, maar om te zorgen dat ze iets bijgebracht worden om niet te, aan die verleidingen.
Nou ja, dat is wat je al een paar keer hebt. Dat is strategisch denken.
Nou ja, en dat is strategisch denken. Daarvoor moet je met elkaar een gemeenschappelijk beeld hebben. Moet je ook een beetje begrijpen hoe het zit. Als een defensie, ons militair apparaat, God voerde het, maar ooit ten strijde trekt in een oorlog, dan gaan ze niet met al hun troepen naar de grens rijden en zeggen, ga maar schieten.
Nee,
dan ga je eerst eens nadenken over hoe ziet de vijand eruit, wat is zijn kracht. Ik heb ook wel eens ergens in een column gebruikt, het voorbeeld met voetbal. We hebben lange tijd een enorm goed elftal gehad, onze recherche en dergelijke. We hebben fantastische spelers. Maar inmiddels zitten we in de Champions League en onze tegenstanders zijn best wel zwaar. Dan wordt het tijd dat je je eens even verdiept in die tegenstander. Dat je zegt van, hoe ziet het er precies uit? Wat gebeurt er als ik via de rechterflank aanval? Wat gebeurt er als ik dit doe? Dus je maakt een strategie. Nou, en ik denk dat we langzamerhand, dat zijn we nooit gewend geweest, maar dat we toch iets strategisch moeten gaan denken in samenhang, zowel nationaal, maar ook, wat je net vroeg, op dat internationale vlak.
Ik denk ook, ja.
Lara, tot slot.
Een onderdeel van deze strategie, en ook zoals je vraag begon, van we hebben mensen nodig. Er wordt heel vaak alleen gekeken naar maar één speler, dat is politie of recherche. Terwijl als het gaat over georganiseerde criminaliteit, het is de financiële inlichting opsporingsdienst.
Tuurlijk.
Het is de douane, het is de politie, het is justitie, openbaar ministerie, havenautoriteiten, koninklijke marechaussee, belastingdienst, onderwijsinstellingen, wijkzorg, reclasseringen. De lijstje gaat maar door. En onderdeel van die strategie is het samenwerken tussen deze mensen. Een gedeelde taal tussen al deze verschillende partners. Want heel vaak hebben zij met dezelfde problemen te maken. Gebruiken zij een andere methodologie, een andere taal om die te beschrijven. En op die manier lopen we heel veel verschillende kansen mis.
Ja, geen makkelijke klus dit, maar wel een belangrijke toevoeging. Ik dank Laura Jasper, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies, en Tom Driessen, voormalig hoofd van de Nationale Recherche. Wil je de Stratege vaker beluisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast-app en tot de volgende keer.
Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.